Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons zijn samengekomen, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die is de getrouwe getuige, eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen, gemeente, uit de 37e psalm, daarvan het derde vers. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Hij zal welhaast uw recht voor elks gezicht doen dagen, als de morgenzonnestralen en blinken als het helder middaglicht. Dat is het derde vers van psalm 37. Met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we het zevende vers uit psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het boek Rut, het eerste hoofdstuk, de eerste 9 verzen. We noemden nu Rut 1, de verzen 1 tot en met 9, na de belijdenis des geloofs en het zingen van psalm 27, het zevende vers.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Dagen al de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden Moabs, hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu deze man was Elimelech en de naam zijn er huisvrouw Naomi en de naam zijn er twee zonen Machlon en Giljon, Efraters van Bethlehem Juda. En ze kwamen in de velden Moabs en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf. En ze werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam der ene was Orpa en de naam der andere Rut. En ze bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten naar haar twee zonen en naar haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab, want zij had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende een brood. Daarom ging zij van de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters met haar. Als zij nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zeide Naomi tot haar twee schoondochters, gaat een, keert weder en iegelijk tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij uw weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geef u dat gij rusten vindt en iegelijk in het huis van haar man. En zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weenden.
Zo de Heere wil, willen we deze en de volgende zondagen nadenken over de keuze van Rut. Aan de hand van een aantal teksten uit het eerste hoofdstuk van het boek Rut. En de woorden van de tekst van vanavond vindt u in het eerste en tweede vers van dit eerste hoofdstuk. Daar lezen we Gods woord. In de dagen als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab. Hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu van deze man was Elimelech en de naam van zijn huisvrouw Naomi en de naam van zijn twee zonen Machlon en Giljon, Efraters van Bethlehem Juda. En ze kwamen in de velden van Moab en bleven aldaar. Verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij ziet alle dingen en gij weet alle dingen. Gij ziet ons zoals we hier samengekomen zijn en ons geschaard hebben rondom uw woord. Gij weet ook wat het diepste verlangen is van ons hart. En u bidden we van u, of u indien we opgekomen zijn met een verkeerd verlangen, of u ons wilt bekeren. En indien er een honger en dorst is om uw woord te horen en uit uw woord onderwezen te worden, of u ons die genade zoudt willen schenken dat we uit uw woord ook onderwijs ontvangen mogen. Want we hebben het zo nodig dat op de leerschool van uw woord gebracht wordt. Dat we op die leerschool al het onze af mogen leren. En dat is zo oneindig veel, het is u bekend, Heer. Ach, wilt u ons vanavond erop wijzen wat we af moeten leren. Onze verkeerde daden, onze verkeerde gedachten, ons verkeerde hart. Heere, wilt u ons eraan ontdekken. Omdat we vanavond in het licht van dit woord, wat in ontzaglijke, ernstige tijd is opgeschreven en van die tijd ook spreekt, dat we ons eigen leven daarin mogen herkennen. De dwaasheid van onze beslissingen mogen kennen. En het voor u neer mogen leggen. Omdat dit woord tot ons zegt, dat de dwaasheid van onze beslissingen ons alleen brengt in de dood. Maar geef ons die genade dat we leren roepen om hulp van boven, om genade. Dat we leren roepen de beden van een van uw knechten, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat we niet onze eigen wegen mogen volgen en niet door mogen gaan op onze eigen paden. Want dat zijn paden des doods, ook al kunnen ze ons nog zo recht toeschijnen. Maar opdat u ons door uw woord en geest uw wegen en uw paden bekend maakt. Heren, wilt u geven dat we dat ook leren toestemmen en leren beamen. Dat we met uw wegen eens mogen worden. En dat we uw weg leren volgen waar ge ook heen gaat. Dat we het met uw eigen woord zo eens mogen worden, dat we het kruis op ons leren nemen en zichzelf leren verloochenen, u te volgen. Heere, wilt u dat door de leerschool van uw woord? Kon het zijn aan velen, aan alle leer, opdat we die weg, waarin alleen heil en zaligheid te verwachten is, waar alleen het leven is, ja, waar u alleen bedoeld wordt, ook voor ons persoonlijke leven mogen leren. Wilt u vanavond op ons neerzien, als we naar dat woord luisteren. Heere, geef dat dat woord ook vanavond zijn kracht mag doen in ons leven. Dat onze dorre en dode zielen opgeschrikt mogen worden. Dat het zwakke geloof aangevuurd mag worden. En dat kerk in nood en in verdrukking opgewekt mag worden om de zaligheid en het heil buiten zichzelf in de Heer Jezus Christus te zoeken. U weet hoe bestreden alles kan zijn. Hoe alles soms onder de as kan liggen en hoe verdonkerd ook het goud kan zijn. Heere, wilt u het onder de as vandaan halen? En uit dit woord bedieningsgek. Omdat er uit de enige grond, uit de enige rots, uit het enige fundament der zaligheid nog druppelen mogen vallen. Uw verwonde hart. Omdat u de verbrokenen van hart mag helen en verbindt in hun smart. Dat u denkt aan hen die in hun zonde en ellende tot u zich ter genezing wendt. Heere, wilt u zelf zo door uw woord en door de bediening van uw geest nog onder ons werken. Wilt u ook de mond en het hart openen van hem die ook vanavond geroepen wordt uw woord te bedienen. Heere, schenk uw genade. Anders zullen we geen woord kunnen spreken tot eer van u. Maar u hebt toch zelf gezegd dat het niet ons werk is. En dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, dat gij daar in het midden zult zijn. Heere, niet om ons, maar om uw grote naams wil, zoudt u dan in ons midden willen zijn. En bediening willen schenken, zodat het woord in mag dringen tot in ons hart. En dat het woord recht gesneden mag worden. Wilt u zijn met allen zoals we hier gekomen zijn. Ook met hen die hier niet zijn. Die thuis zijn. Wilt u denken aan hen die hier niet komen, omdat ze hier niet willen komen. Die u en uw dienst vaarwel zeggen. Of op andere wegen gaan. Heere, wilt u hen terugbrengen. Terugbrengen onder uw woord. Wilt u bekeren wat onbekeerd is. En versterken wat ge zelf gewrocht hebt. Wilt u ook in deze dagen, vol van verwarring en vol van afgeleiding, uw kerk bewaren. Maar ook uw kerk vermeerderen. We bidden van u, Heere, of ge daarin ook onze eigen gemeente en onze eigen kerken, maar ook de kerken in heel Nederland wilt gedenken, ja, ook de kerken over het hele rond van deze aarde. Bewaar ze voor afgeleid. Bewaar ons alle dat we wegen zullen gaan die eigen wegen zijn. Want onze eigen wegen zijn alleen maar paden van de dood. Maar wilt u geven dat er getrouwheid mag zijn en een buigen onder uw woord. En dat er een luisteren mag zijn naar wat gij tot de gemeente te zeggen hebt. Heere, geef dat zij die op dwaalwegen zijn, predikanten, professoren, door uw genade bekeerd mogen worden. Opdat ze niet langer zichzelf en anderen bedriegen mogen. Maar opdat ze het evangelie van vrije genade leren verkondigen. Wilt u de kerken bewaren voor de insluipende dwaling? Ook onze eigen kerk. Heere, houd haar staande. Houd haar gebogen. Houd haar in schuldverslagenheid onder uw woord. En wilt u de geesten uit de afgrond en de geesten van deze tijd weren? O Heere, wij moeten erkennen bij alles wat vandaag benauwen kan en ons aanvliegen kan, dat we het niet verdienen. Dat we zelf de dwaalgeesten en de wereldgeesten binnenhalen in ons leven, in ons gezin, in onze kerk. En dat we ook die wereldgeesten vaste voet geven. Maar zoudt u zelf ons daaraan ontdekken en ons daarbij stilzetten willen zo, dat we met de nood van ons eigen leven, met de nood van de gemeente, met de nood van onze kerk, met de nood van land en volk aan de grond mogen komen. Want u hebt het toch gezegd dat waar uw volk zich schuldig kent, daar zult gij aan uw verbond gedenken. Heere, gedenk dan nog aan uw verbond. En wilt u de ziel van uw tortelduif aan het wildgedierte niet overgeven? En wilt ge zelf de hoop van uw ellendigen niet vergeten in eeuwigheid? Maar wilt u, Heere, uw kerk bewaren en vermeerderen, ook onder ons? En geef dat wij, dat onze kinderen, niet overgegeven worden aan het goeddunken van hun eigen hart. En brood mogen gaan zoeken bij de heidenen en bij de wereld. Maar dat ze onder u mogen buigen. Ook wanneer het een weg is tegen vlees en tegen bloed in. Wilt u onze kinderen bewaren? Wilt u ze van jongs af aan onder de indruk brengen van uw woord? En dat we als vaders en moeders daarover niet ophouden mogen te spreken. Heere, ruk gij ze als een brandhout uit het vuur. Ook nu de Satan zijn listen en lagen legt. Ook nu hij de jeugd wil vatten in zijn klauw. Ook nu hij de kerk wil vernietigen door de kerk. Heere, geef dat er nog vrucht mag vallen op de bediening van uw woord. En dat het zo mag zijn dat wij hoe langer hoe minder mogen worden. Hoe langer hoe meer onszelf voor u leren afschrijven en aanklagen. Maar ook de lofzang mag klinken. Uit verbroken harten en verslagen geesten. De Heere is goed, een eeuwig God, een koning die alles kan schenken. Een koning die zelfs in de zwaarste smart zijn bediening en genade niet onthoudt. Ook in dit late nageslacht nog gedenken wil aan een volk wat het verzondigd heeft. Aan een kerk die hem verlaten heeft. Aan ouders en kinderen die verkeerde wegen zijn gegaan. Hij wil hem bezoeken. Gevende hem brood. Levend brood. Omdat ze gespijzigd zouden worden. En leven tot in eeuwigheid. Heere, zoudt u dat uit vrije genade ons niet willen onthouden. U kunt ons alles onthouden. Dat is recht. Maar wat u ons onthoudt, onthoudt ons uw genade. Onthoudt ons uw vermaning en uw vertroosting. Onthoudt ze ons niet. En geef dat gij zelf nog tot ons en onze kinderen spreken mag. We bidden het niet omdat wij verdiensten kunnen aanvoeren. Want al onze verdiensten zijn als een kleed dat men weggooit. Ze kunnen voor u niet bestaan. Het is schuld op schuld. Maar wilt u uit uw eeuwige liefde, uit uw oneindige zondaarsliefde aan ons denken. Bidden het om Jezus wil alleen. Amen. We willen zingen uit Psalm 25 en daarvan het tweede en het vierde vers, terwijl u ondertussen gelegenheid ontvangt de Heere en zijn dienst uw gaven af te zonderen. Psalm 25 vers 2 en vers 4, Heere, ai maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend, Heere goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. 2 en 4 van Psalm 25. Psalm 119, vers 17 zingen we aan het einde van de prediking. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand. Met goddelijk licht bestraald, dan zal mijn oog op uw wetten staan. Psalm 119, vers 17. Als u in uw leven beslissingen moet nemen, hoe neemt u beslissingen? Dat is een vraag die eigenlijk elke dag terug zou moeten komen. Want er gaat haast geen dag voorbij of in het kleine of grote, wij nemen onze beslissingen. We staan telkens in ons leven voor de keus. En meestal doen we het dan zo. Dan gaan we aan het afwegen. Als u uw kind van de lagere school af naar een andere school moet sturen, dan gaat u aan het afwegen. Dit kan hij goed en daar is hij goed in, dus hij kan wel naar die school. Als u kiest voor een nieuwe woning, u gaat aan het afwegen. Als u denkt over verandering van werk, u gaat met allerlei dingen rekening houden. Maar weet God van uw beslissingen af? Weet God van uw beslissingen af die u in uw leven genomen hebt? Weet de Heer ervan af als u elke dag weer voor een keuze staat en dan u weggaat die u meent dat goed is? Want ach, als we heel eerlijk zijn, dan nemen we zoveel beslissingen. Maar dan is dat een beslissing zonder God. Dan is het een beslissing waar de Heere niet van weet en waar het niet ons grootste begeren en ons grootste verlangen geweest is. Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? En dat is een hele ontdekkende zaak wanneer we deze dingen ter inleiding van de prediking van vanavond voor onze aandacht stellen. Want we worden het in onze tekst aan herinnerd wat voor verschrikkelijke gevolgen het kan hebben. Zo'n hele eenvoudige, simpele beslissing zonder God genomen. Zo'n kleine beslissing waarvan u misschien dacht, moet je daar nu ook Gods weg en Gods gunst en Gods wil in vragen. En die u zonder God genomen hebt. Kan ontzaglijke gevolgen hebben. We zien het in de beslissing die dat huisgezin van Elimelech genomen heeft om te gaan verhuizen. En we willen daar een ogenblik over nadenken. Over het vertrek van Elimelech. Drie gedachten. In de eerste plaats het tijdstip van dat vertrek in de dagen van de Richteren staat. De oorzaak van dat vertrek, er komt een hongersnood. En in de derde plaats, het doel van dat vertrek. Om als vreemdeling in het land van Moab te verkeren. Dus het vertrek van Elimelech, het tijdstip, de oorzaak en het doel van dat vertrek. Het is het opschrift van het boek Rut. En dat boek Rut, dat is een wonderlijk boekje in het geheel van de geschriften van het Oude Testament. Ja, ook in het geheel van de geschriften van heel de Bijbel. Er is heel wat over dat boek Rut geschreven. Er is ook heel wat over dat boek Rut te doen geweest bij allerlei uitleggers. En laten we enkele dingen mogen noemen. Die bij kunnen dragen om een juist inzicht te ontvangen in dat boek wat de naam van Rut draagt. En laten we dan één ding niet vergeten. Dat hoewel wij dit boek kennen als het boek Rut. En hoewel wij ook weten dat Rut hierin de hoofdpersoon is. Toch is eigenlijk niet Rut de persoon waarom het gaat in dit kleine boek van vier hoofdstukken. Ook al wordt haar leven beschreven. Ook al worden de momenten die van grote betekenis zijn aan ons voorgelegd. Nee, niet Rut is de hoofdpersoon. De hoofdpersoon van dit boek, die ons tegenkomt in ieder woord en op iedere bladzijde van dit kleine geschrift, dat is de Heer Jezus Christus. Ook al wordt hij in dat boek niet genoemd met name, hij is in dit boek niet weg te denken. En waarom? Hierom niet. Omdat dit boek ons wijst naar hem. Dat hebben de Joden al verstaan. De Joden hebben gezegd dat het boek Rut in de Bijbel opgenomen is, omdat het boek Rut ons de afstammingslijn vertelt van koning David. Want het boek Rut vertelt ons dat Boas trouwt met Rut en dat uit dat huwelijk een zoon geboren wordt en dat uit dat geslacht, het koninklijke geslacht van David stamt. Voor de Joden was dus het boek Rut een boek waarin heen gewezen werd naar de koning David. Maar wij die het Nieuwe Testament mogen ontvangen, wij weten dat ook het Oude Testament niet bij David blijft staan. Maar dat het bij David en bij het geslacht van David gaat om het geslacht van Jezus Christus. En zo loopt door het boek Rut de gouden draad van het geslacht van de zaligmaker. Maar er is meer. Ook op een andere manier wordt in het boek Rut al gewezen op de zaligmaker en het heil wat in de nieuwtestamentische bedeling verkondigd en aanschouwd wordt. En dat is dat het boek Rut een bijzondere plaats ontvangen heeft in de Joodse eredienst. Er zijn 5 kleine boeken uit het Oude Testament die de Joden een hele bijzondere plaats hebben toegekend. Het Hooglied, Rut, de Prediker, Esther. En een van de andere boeken, dat zijn 5 boeken die een plaats ontvangen hadden in de kalender van de grote feest. Op elk groot feest werd een van die geschriften gelezen. Het Hooglied met Paas, Rut met Pinksteren. En ook dat werpt alweer licht naar de nieuwtestamentische bedeling. Want juist in het boek Rut wordt ons verhaald en verteld hoe dat God de heidenen toe gaat brengen. Hoe dat God de middelmuur van het afscheidsel tussen Israël en de heidenvolken afbreekt. Juist dat boek Rut gaat heenwijzen naar de Pinksterdag waarop de heidenvolkeren toegebracht worden. En het evangelie van Jezus de Christus, de gezalfde koning, hoort. Allemaal lijnen die we bij dat boek Rut tegenkomen. Die heenwijzen niet maar naar een vertelling uit het oud-testamentische tijdvak. Maar die heenwijzen dat in dat boek Rut het niet maar gaat om een episode uit de Richterentijd. Maar dat het in dat boek Rut gaat om de beloofde koning, die ook in het leven van Rut, in het leven van een Moabitisch, in het leven van een heidin, zijn heil wil bewerken. En zo moeten we ook het boek Rut lezen, woord voor woord nagaan, in het licht van het Nieuwe Testament, in het licht van de volle raad van God. En dan lezen we hier in het begin van dat boek Rut, dat het in een tijd geschreven is en een tijd behandelt die wel een van de donkerste bladzijden uit Israëls volksbestaan genoemd kan worden. Tijd van de Richter. Dat is een tijd die in het boek Richteren zo heel aangrijpend beschreven wordt. En waarvan we eigenlijk in 1 zin de hele samenvatting kunnen geven. Wat telkens in het boek Richteren naar voren komt, in die tijd staat er dan, was er geen koning in Israël. Ieder deed wat goed was in zijn oog. Dus die tijd van Richteren was een tijd van geestelijke en zedelijke verwarring en geestelijke en zedelijke bandeloosheid. Dat kunt u heel duidelijk in het boek Richteren lezen. Vooral ook in het slot. In die aangrijpende en verschrikkelijke laatste hoofdstukken. Waarin die geschiedenis van Micha wordt beschreven. Afgoderij pleegde. Waarin die verschrikkelijke geschiedenis van ontucht en moord wordt beschreven. Zo'n tijd was aangebroken toen Elimelech, de Efratiet, staat er woonde in Bethlehem, Juda. Een tijd van verwording en verval. Een tijd van afgodendienst, van onzedelijkheid. Een tijd waarin ieder goed deed wat goed was in zijn eigen oog. En in die tijd van verwarring komt God met zijn oordeel. Telkens weer. Want die 400 jaren dat de Richteren over Israël geregeerd hebben, is het telkens weer het vonnis wat God over Israël gaat voltrekken. Dan zendt hij de Midianiet. Dan de Filistijnen. Dan Sisera met zijn bende. En het volk zondigt door. Totdat het tot inkeer komt en gaat roepen om hulp en om bijstand. Maar als er weer een richter komt die in de naam van God de orde herstelt, de vijanden verslaat, de dienst des Heren weer opricht, volk zakt weer in, geeft zich over aan allerlei heidense praktijken. En zo wisselt oordeel en verlossing, de slagen van God en de hulp van God, ze wisselen zich af in de tijd van de richteren. En een tijd van oordeel is aangebroken als we het eerste vers van het boek van Rut opslaan. Opnieuw heeft het volk het verzondigd. Opnieuw heeft Elimelech het verzondigd. Omdat heel het volk Elimelech in kluis zich afgekeerd heeft van de levende God. En met het hele volk doet wat goed is in zijn oog. En zo'n tijd als de tijd van de richteren, dat herinnert ons aan de tijd waarin wij leven. Want we moeten maar niet bij de tijd van de richteren blijven staan. En juist als we een kenteken van onze tijd zouden moeten opschrijven, dan past dat woord uit het richterenboek wonderwel. Ieder doet wat goed is in zijn eigen oog. Wie vraagt er vandaag nog naar God? Wie vraagt er vandaag nog naar de wet van God? Wie vraagt er vandaag nog naar de wil van God? Niemand. De wereld vraagt niet naar Gods wil. De overheid denkt niet aan Gods wet. En zelfs de kerkmens, u en ik, wij willen met God niet te maken hebben. Ook al sieren we ons met de mooiste namen. Ook al wonen we nog in het land van het verbond, zoals Elimelech. Ook al wonen we nog en leven we nog in een kerk waar het woord gepredikt wordt en die God heeft afgezonden. Ieder doet wat goed is in zijn ogen. Die geest van de wereld heeft u en mij meer besmet dan we zelf vaak weten. U moet het maar eens nagaan in uw gesprek. Hoeveel gesprekken zijn er nog? En dat vraag ik aan oudere mensen, aan vaders en aan moeders, maar ook aan jongeren. Hoeveel gesprekken zijn er nog? Waarin het gaat over de Heere en zijn dienst en zijn woord. Hoeveel? Weet u wat de meeste gesprekken zijn? Die dan nog iets te maken hebben met de Heere en met zijn woord. Dat we elkaar over de hekel halen. Dat we kerken en dominees bespreken. Of dat we gaan zeggen, ja, maar is dit nu ook al zonde en is dat nu ook al zonde? Het hoeft niet zo nauw, nee, het mag wat makkelijker en wat ruimer. De grenzen moeten wat breder worden. Ieder doet wat goed is in zijn oog. Waar hoort u nog een kerkmens praten? Wanneer hij zijn leven nagaat. Zijn dagelijkse leven. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Nee, wij weten het, wat we doen moeten. Wij weten wat zonde is. Wij weten wat goed is. Wij weten wat kwaad is. Ieder doet wat goed is in zijn ogen. En vandaar dat er zoveel lectuur op tafel komt. Die in strijd is met het woord. Romannetjes met verhaaltjes waar een mens behagen in schept. Tijdschriften met illustraties waar een mens zich voor zou moeten schamen. Televisie in de huiskamer komt. En onze gezinnen volspuit met de dingen uit de afgrond. Ieder doet wat goed is in zijn oog. Is dat nu ook al zonde? En vult u de lijst maar aan. Vult u de lijst maar aan. Want echt, we mogen een naam hebben dat we christelijk zijn. Een naam hebben dat we beter zijn dan die gereformeerde mens. Dat we beter zijn dan al die kerken aan de wal. Maar hoe dik is het vernis? Hoe dik is het vernis als God ons leven gaat doorlichten met de lamp van zijn Heilige Geest? U doet wat goed is in uw oog. U houdt uzelf altijd nog maar op de been. En u leeft onder het vernis en het mom van godsdienstigheid. Als een pure wereldling. En hoeveel mensen zijn er die daar last van hebben? Want echt, wanneer je spreekt over deze dingen. En dat niet in een wettische gezindheid. Maar vanuit het woord des Heren, omdat God het waard is, dat zijn wetten geëerbiedigd en gevreesd wordt. Hoeveel mensen zijn er nog die er last van hebben? Last van hebben. Dat de wereld het in de kerk voor het zeggen heeft. Dat de wereld het in onze gezinnen voor het zeggen heeft. Dat ieder maar doet wat goed is in zijn ogen. Dat u in christelijke gezinnen, in gezinnen waar de vader en de moeder belijdend lid zijn en de kinderen gedoopt zijn, alles tegenkomt. Maar u komt er God niet tegen. Waarin u alles tegenkomt wat de wereld te bieden heeft, maar u komt er de vreze van zijn naam niet tegen. Is dat niet verschrikkelijk? Zijn we dan nog niet dieper gezonken dan in de tijd van de richteren? O, ik denk aan wat een Schotse prediker eens schreef. Er was een jongen in zijn gemeente. En die ging weg. Hij had een betrekking ergens anders gekregen. En toen hij die betrekking gekregen had, heeft hij met één ook alle godsdienst die hij nog had vaarwel gezegd. En is midden in de wereld gaan leven. Toen heeft die dominee de zondag daarop dat hij het gehoord had, de blinden voor zijn ramen dicht gedaan. Zijn vrouw vroeg, wat doe je? Hij zegt, ik doe de blinden dicht. Want mijn hart rouwt. Want daar gaat een jongen verloren. En ik heb niet genoeg gebeden. En niet genoeg gewaakt. Is er nog wel pijn over? Nog wel rouw over? Nog wel smart over? Dat er vandaag zoveel mensen zijn. Hier in Nederland, hier op Urk. Hier in de gemeente. Die leven
Een leven waar God niet van weet. Is er wel smart over dat ieder doet wat goed is in zijn ogen? Dat was de tijd waarin het boek van Rut zich afspeelt en geschreven is. En als het volk God verlaat, als Israël de Heere versmaadt en veracht, dan komt er oordeel. En dat oordeel staat beschreven in dit eerste vers. Daar komt hongersnood in Israël. Nu is dat een oordeel, jazeker. Want als er honger komt in Israël, dan betekent het dat er mensen van de honger sterven moeten. Dan moet u dus niet denken aan een misoogst. Zoals die misschien hier zou kunnen plaatsvinden. Dat kan wel erg zijn. Maar dan hoeven er direct nog geen mensen te sterven. Honger in Israël. Staat in de grondtekst zo. Verschillende hongers. Zo zouden we het misschien het best letterlijk kunnen vertalen. Dus er kwam honger op honger. En misschien moeten we het ons zo voorstellen dat daar in Israël de vijanden waren gelopen door het staande koren. Dat ze de oogst hadden verbrand. En wat door de vijanden was overgelaten, werd zoals het staat in het boek Joël opgegeten door de sprinkhanen en door het ongedierte wat de Heere zond als straf op de zonde van het volk. En wat daar nog van overbleef, dat droeg geen vrucht. Honger in Israël, de straffende hand van God, kwam in het dagelijkse leven heel pijnlijk en smartelijk tot uiting, omdat er geen eten was. En dat in het land van de belofte, en dat in het land waar de Heere van gezegd had dat het een land zou zijn dat het vloeide zou van melk en honing. Dat de Heere daar wijnbergen zou geven, en bedekte velden met kudden en met graan. Honger. Geen eten. Kinderen schreeuwden. De vaders en de moeders keken vertwijfeld. Geen eten. En wat gebeurt er? Komt Israël tot inkeer? Wordt dat oordeel van God als oordeel gezien? En wordt die roepstem gehoord? Zal heel lang geduurd hebben. Want daar blijkt in het begin van het boek Rut nog helemaal niets van. Zeker ook niet in dat gezin waar het hier in dit eerste hoofdstuk over gaat. In het gezin van Elimelech, de Efratiet uit Bethlehem, Juda. Elimelech, de man die een prachtige naam heeft. Wiens naam betekent mijn God is koning. Hij ziet in die honger geen stem van God. Hij ziet in die honger geen aanklacht van God en geen roepstem van God. Het enige waar hij over denkt is, hoe kan ik aan die honger, hoe kan ik aan dat gebrek ontkomen? Meer niet. Dat is het beeld van ons allemaal. Want herkennen we de roepstemmen van God in ons leven nog wel? Herkennen we de slagen van God in ons leven nog wel? Ach, het is allemaal zo vanzelfsprekend en zo gewoon geworden. Maar wie ziet dat God roept in zoveel tekenen? In zoveel dingen. Wie hoort dat God u aanspreekt? Dat God u aanspreekt in de tegenspoeden. Jazeker, dat ook. Maar ook in de voorspoed. Wie hoort dat God u aanspreekt elke keer weer wanneer dit woord geopend wordt? Ach, alles is vanzelfsprekend geworden. De prediking, het woord van God. De roepstemmen in ons leven. We leven er zo makkelijk overheen. Net als Elimelech. Het was wel pijnlijk en het was wel moeilijk. Maar hij heeft zijn jongens bij elkaar geroepen en zijn vrouw. En hij heeft gezegd, vrouw, jongens, het gaat niet meer. We kunnen geen eten meer krijgen. We moeten zien dat we ergens komen waar nog eten is. Want zonder eten kan de mens niet leven. En toen hoorden ze een verblijdend bericht. Ja, in Moab, daar zijn nog tarwevelden. Daar is nog eten te krijgen. Laten we naar Moab gaan, opdat we hier niet van honger omkomen. U leest nergens dat Elimelech zijn knieën buigt. Dat hij vraagt, heren, zou het wel in uw weg zijn? Heren, wat wilt gij dat ik doen zou? U leest ook nergens dat Elimelech aan de heren vraagt, heren, wat heeft u met die hongersnood voor? Want het had voor Elimelech duidelijk moeten zijn. Als Israël geen brood heeft en Moab heeft het wel. Dat betekent toch dat Israël het verzondigd heeft. En dat u, Elimelech, het verzondigd hebt. Want God had toch beloofd dat hij juist aan Israël en bij Israël aan uitstek brood en eten en drinken zou geven. Indien ze in zijn geboden zouden wandelen. Indien ze zouden leven zoals God had van hen vroeg. Maar het moet een alarmroep voor Elimelech juist zijn. Dat Israël van brood verstoken is. Het moet een alarmroep zijn dat er in Moab brood is. Het moet een alarmroep zijn die hem daaraan herinnert. Ik heb gezondigd. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vader tevens. En komt die alarmroep vanuit de roepstemmen van de Heere in uw leven zo wel eens op u af? Komt die alarmroep vanuit dit woord dat u dagelijks leest, hoop ik. Dat u zondag aan zondag hoort, wel eens op u af. Komt de voorspoed en de zegen die u van God uit onverdiende goedheid ontvangt, wel eens op u af. Komt de tegenspoed en de slag die in uw leven zo pijnlijk moest ontvangen, wel eens op u af. Als het op u afkomt, dan kunt u niet doen als Elimelech. Elimelech die het best vond toen er nog brood was. En Elimelech die toen er honger kwam, weg wilde vluchten. Dan kunt u zo niet doen. Dan kunt u niet maar blijven leven in de voorspoed. Dan kunt u het niet maar uithouden bij brood alleen. En dan wilt u ook niet het eerste, als er een slag in uw leven komt, of als er moeite of verdriet komt, alles doen om die moeite te ontvluchten of uit de weg te gaan. Maar dan buigt. Dan buigt u en zegt, heren, hoe moet het nu? Wat wilt gij dat ik doen zal? Dan kunt u onder de zegeningen van God, met een volle tafel, en met alle goede zegeningen die God u gegeven heeft, terwijl eens als de grootste zon daar onderuit komt, als iemand die het niet verdiend heeft, als iemand die het allemaal verbeurd heeft, die moet zeggen, heren, waar heb ik het aan verdiend dat u zo goed voor me bent? Dan kunt u als de man of de vrouw die de ellende gezien heeft, die de slagen ontvangen heeft in uw leven, ook geen vrede vinden door op de vlucht te gaan, door vergetelheid te zoeken. Maar dan buigt u. En dan zegt u, heren, de slag is te zwaar. Ik weet er geen weg mee. Net zo goed als Elimelech met die honger geen weg wist. Maar u weet wie ik ben. Ik moet erkennen Ik heb het verzondigd. Ik heb nog erger verdiend dan dat verschrikkelijke verlies in mijn leven. Ik heb nog erger verdiend dan die bangheid en benauwdheid die mijn hart bezet. Want ik heb u verlaten. Het is verdiend, het is eigen schuld. Maar heren, hoe moet het nu? Maak me uw wegen, we hebben het net gezongen, door uw woord en geest bekend. Kijk, dat was de plaats die Elimelech had moeten innemen. En dat is de plaats die u dient in te nemen. Wanneer het woord over Elimelech en zijn vertrek uit Bethlehem Juda op ons afkomt. Want wee de mens die doorgaat op zijn eigen weg. Wee de mens die niet onder God valt. Wee de mens die als er slagen in zijn leven komen niet voor God bukt. Wee de mens die voor God vlucht. Dat willen we allemaal. Dat willen we van het paradijs uit af. God ontloopt. Wegvluchten voor de Heere en ons nog schorten maken om ons voor God te bedekken. Maar God achterhaalt een wegvluchtende uit het paradijs. God achterhaalt een wegvluchtende Jona. God achterhaalt u. Die u zelf alsmaar voortzondigde op uw eigen weg. Dat is de wens dat God u achterhaalt. Want het is een teken dat God u nog niet wil laten gaan. Het is een teken dat de Heer u nog niet aan uzelf wil overlaten. En die hongersnood die ook het huisgezin van Elimelech trof. Het was een teken dat God Elimelech en zijn gezin nog niet verlaten had. Maar dat hij hen op de knieën wilde brengen. Maar ze hebben niet geluisterd. Elimelech is zijn gezin voorgegaan. U leest zijn naam in deze tekst het eerst. Hij staat voorop. Een man uit Bethlehem, Juda. De naam van die man was Elimelech. En Elimelech is dus het plan gaan opperen tegenover zijn kinderen en tegenover zijn vrouw om weg te gaan. En u leest niet van verzet. Naomi was het ermee eens. En Mahlon en Giljon met z'n allen gingen ze. Wat erg. Als een vader het hoofd van het gezin. Zijn gezin voorgaat op een verkeerde weg. Wat erg. Als een vader de priester in zijn gezin. Zijn kinderen de weg wijst naar de dood. En hen daarin voorgaat. Want denk er goed om. Dat gebeurt hier. Wat een woord. Voor vaders. En voor moeders. Gaat u uw kinderen voor? Gaat u uw vrouw voor? Gaat u uw man voor? In de weg die God wijst. In de weg die de Heere wijst. Of gaat u met uw gezin een kant op en een weg heen? Als Elimelech. Een weg zonder God. Een weg. Hoewel hij het leven zocht. De dood tegemoet. Vaders en moeders. Spreekt u met uw kinderen. Wel eens over de eeuwige dingen. Zegt u tegen uw kinderen wel eens. Hoe nodig het is dat ze bekeerd worden. Zegt u tegen uw kinderen ook wat de weg is om de welverdiende straf te ontgaan en tot genade te komen? Of praat u met uw kinderen alleen maar over de dingen van deze wereld. Net als Elimelech. Jongens, we moeten zien dat we eten krijgen. Alsof dat het belangrijkste was. Of buigt u samen s'avonds met uw kinderen en met uw vrouw uw knieën wel eens. En smeekt u of God op u neer wil zien. Dan bent u vader in het licht van de schrift. Want een vader in het licht van de schriften, die is priester in zijn gezin. En weet u wat dat is, priester in je gezin? Daar schiet ik in tekort en daar schieten we alle in tekort. Dat is niet alleen maar dat je bij tafel hardop bidt. Of uit de Bijbel leest. Want dat kan alleen nog vorm zijn. Hoe goed het ook is. Maar priester in je gezin, priester voor je gezin. Dat is dat je je gezin draagt op je hart. En dat er tussen God en tussen je ziel. Ook over je gezin, over je vrouw en over je kinderen gesproken wordt. En als dat gebeurt, dat wordt in het gezin gezien. Dat merkt die jongen van u, die eigenlijk niet wil. En dat merkt dat meisje, wat de verkeerde weg wil volgen. Daar komt zelfs een jongen, die eigenlijk in zijn hart overal de brui aangegeven heeft. Van onder de indruk. Als hij merkt. En ziet. Dat hij een vader heeft. Die zijn nood uitklaagt voor God. Als hij een vader heeft. Die de armoede van hemzelf en van zijn gezin. Aan God bekend maakt. En om genade en hulp roept. Elimelech vluchtte voor God. Maar een priester. Die priester is ook in zijn gezin. Die wil God, die kan God niet meer ontlopen. Die valt. En die zegt, Heere, alhoewel ik. En alhoewel mijn huis bij God niet zijn. Zoudt u nogthans met mij en met mijn gezin een verbond willen maken. Zoudt u aan me willen denken. En sla me dan maar. Alles uit handen. Wat niet uit u is. Maar bewaar me. En mijn kinderen. Mijn vrouw. Bij u. Bekeer me. Bekeer die kinderen. Die jongen. En dat meisje. Dan wordt de slaande hand van God gezien. Dan leer je eronder buigen. Dan kun je zelf de roede wel eens kussen. Want dan valt die slaande hand van God Elimelech. Die valt nog wel eens mee. Want dan komt er in die slaande hand van God ook zichtbaar. Dat de Heer het niet uit toorn doet. Maar voor zijn kinderen uit liefde kastijdt. Dat er in die slag, in die honger. Voor alle die zijn naam nog vrezen. Liefde zit. Dat is de oorzaak van het vertrek. En dan tenslotte de bedoeling. Het doel van dat vertrek. Want Elimelech en zijn jongens en ook Naomi. Hadden met dat vertrek nog een hele goede bedoeling. Er staat in onze tekst en daar moeten we ook niet overheen lezen. Dat hij toog op van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab, hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. Hij dacht dus, en dat heeft hij ook tegen Naomi gezegd, en misschien heeft hij er Naomi wel mee overgehaald, en ook tegen Mahlon en tegen Giljon gezegd, wel. We gaan nu wel naar Moab, maar in Moab daar leven de heidendienaars. De afgodendienaars. In Moab, daar horen we eigenlijk niet. Nee, we blijven daar als vreemdeling. Dat wil zeggen, we blijven daar maar voor een poos. Als de honger hier weer over is, dan komen we weer terug. Want daar in Moab, in dat heidense land, daar kunnen we niet voor goed blijven. En bovendien, we blijven er als vreemdeling. Denk erom, jongens, dat je je niet overgeeft als we eenmaal in Moab wonen aan die heidense gewoonte. Dat je niet trouwt met heidense vrouwen. Nee, zorg ervoor. Je bent besneden. Je draagt het teken van het verbond. Zorg ervoor dat we vreemdelingen blijven in dat land, in Moab. Daar zat dus nog een godsdienstige bedoeling achter van Elimelech. En zo zijn ze gegaan. Met de bedoeling om een beetje afgescheiden te leven van de godsdienstige gewoonten en van de goddeloze gebruiken van Moab. Maar, staat in het slot van het tweede vers, ze bleven er. En het blijkt dat ze er meer dan 10 jaar gebleven zijn. Al was er de bedoeling om als vreemdeling te zijn. Ze waren er al gauw zo thuis dat ze er bleven. Dat ze zelfs trouwden. En dat ze zo opgezwolgen werden door het leven in Moab. Dat dat vreemdelingschap, dat daar maar heel weinig meer van over is gebleven. Wat een gedachte liggen daar niet in. Paar dingen. Onze bedoelingen. Ach, die kunnen zo goed zijn. De bedoelingen. Als wij hier midden in deze tijd en in dit leven ons bewegen moeten. Dan denken we allemaal. Toch wel enigszins. Om ons te waken en te wachten. Voor het kwaad. Maar. Als we in Moab leven. Als we midden in een omgeving verkeren waarin niets van God is. Waarin alleen het leven van de zonde openbaar komt. Wie zal het dan kunnen? Wie zal dan stand kunnen houden? Wie zal dan vreemdeling kunnen blijven? Bedenk het goed. We worden er hier uit het eerste hoofdstuk van Rut aan herinnerd. Dat de zonde zoveel zuigkracht heeft. Want in Moab, daar kun je geen vreemdeling zijn. Daar word je meegezogen. Dat is altijd al zo geweest, denk maar aan de geschiedenis. Toen Bileam, als woordvoerder van Balak, de koning der Moabieten, Israël niet kon vloeken. Toen gaf hij ze wel de raad. Om gebruik te maken van de zuigkracht van de zonde. En die raad geeft de Satan altijd. Als hij de kerk wil vernietigen. Maak gebruik van de zuigkracht van de zonde. En wat gebeurde er toen in de tijd van Balak? Wel, de kinderen van Israël gingen de afgoden dienen. Gingen zich verzwageren, staat er, met de dochters van de Moabieten. Ze gingen ermee trouwen. Of leefden ermee in overspel. En zo werd Israël afgesleurd van de enige ware God. Het gebeurt hier ook. De zuigkracht van Moab. De zuigkracht van dat vervloekte volk. Die sleept Mahlon en Chilion mee. Sleept Elimelech mee. Ze gaan onder. Niet als vreemdeling. Als een Moabiet, één van het volk. O, wat een waarschuwing. Om niet te vertrouwen op onze eigen goede en godsdienstige overleggingen. Op de goede bedoelingen die we hebben wanneer wij zeggen dat we wel als vreemdeling zullen leven. Dat we ons met de wereld niet bemoeien. Dat we waken tegen de zonde. Want we worden meer meegezogen met de krachten van deze tijd en met de krachten van deze wereld dan we zelf vaak beseffen. Weet u waarom? Omdat de wereld het te goed heeft. En omdat wij het ook te goed hebben. En zodra we het te goed hebben, dan vallen we in slaap. Net zo goed als iemand die veel gegeten heeft, makkelijk in slaap valt. Zo valt een mens wat in weelde leeft, geestelijk, makkelijk in slaap. Zo valt ook Machlon en Giljon. Zo valt ook Elimelech. Als ze het voedsel van Moab gegeten hebben, in slaap. En ze worden meegezogen. Meegezogen in de afgodendienst. In de ondergang. En bent u er nooit bang voor. Bang dat u meegezogen wordt. Bang dat u ondergaat. Bang dat u met deze wereld zo meegesleurd wordt. Dat de wereld niet meer ziet. Dat u een gedoopt voorhoofd hebt. En dat de kerk het niet meer ziet. Bent u er niet bang voor? U die zo makkelijk met allerlei dingen mee kunt doen. U die zo makkelijk aan de knoppen draait van uw tv-apparaat of van uw radiotoestel of van allerlei vreemdsoortige muziek die u op uw platenspeler hebt. U die zo makkelijk luistert naar alles wat deze wereld te bieden heeft. Ja, zegt u op zondag, ik verkeer er als vreemdeling. Ja, zegt u tegen de huisbezoekers, tegen de ouderlingen of tegen de dominee. Ik heb het er wel eens moeilijk mee. Maar u leeft maar door. U spreekt zelfs nooit over de dingen des Heeren. O, wat moet dat een verschrikkelijk einde zijn. Als ge daarvan niet wordt bekeerd. Want denk erom in Moab. In het land van de zuigkracht van de zonde. Daar heeft Elimelech niet het leven gevonden. Daar hebben Machlon en Giljon ook niet het leven gevonden. Maar de dood. En als u, uzelf en uw kinderen u voor de dood over hebt. Dan moet u maar in de zonde blijven leven. Dan moet u uw kinderen maar voorgaan in de zonde. Dan moet u ze de weg maar wijzen naar het eeuwig verderf met uw handelen, met uw wandel. En dan zult u omkomen. En dan zullen uw kinderen u aanklagen. Vader, waarom heb je de weg niet gewezen? Moeder, waarom heb je nooit gebeden? Vader, waarom heb je die dingen me in handen gegeven? Die we niet mochten in handen krijgen. Waarom heb je niet gesproken over de enige weg die er is? Waarom heb je me in je leven niet getoond? Waarom is je leven geen leesbare brief geweest? O, dat u daarmee voor God mag dienen. Indien u met uw onbekeerdheid en onbekeerlijkheid het altijd nog uit kunt houden. Want denk er goed om. U die misschien vanavond denkt, juist en zo is het. Er moet gewaarschuwd worden tegen de zonde. En er moet gewaarschuwd worden tegen de wereldgelijkvormigheid. Want het zal zomaar niet gaan. Denk er goed om. Dat u die misschien heel wettisch en uitwendig vroom leeft. Maar de Heere weet van u niet af. Dat u net zo wereldgelijkvormig bent van binnen. Als de man die in uw gedachten al veroordeeld hebt. Vergeet dat vooral niet. Want de wereld die zit niet in de eerste plaats en in de belangrijkste mate buiten ons. Het grootste kwaad. Het grootste kwaad van Elimelech zat hier. Zat hier, diep in zijn hart. Het grootste kwaad kwam daaruit voort omdat hij zijn hart verhardde en zijn hart verzette tegen de roepstemmen van God en tegen de waarschuwingen van God. En daarom heeft hij zichzelf en zijn kinderen de dood ingebracht. Daarom. En u, die een wettisch leven leidt, zonder een verbroken hart. U kunt juist ook door uw wettische leven uw kinderen de verkeerde wegen opsturen. Daar zouden voorbeelden van te noemen zijn, ook uit Gods woord. U kunt juist door uw wettische leven van alleen maar vorm en alleen maar vroomheid zonder wezen uw kinderen een wal geven van alles wat God en godsdienst heet naar de schrift. Laten we daarom nooit vergeten, ook al is het verschrikkelijk om de zonde te dienen uiterlijk in de gezinnen, midden in de wereld, in ons leven, dat het allerergste is, ook bij Elimelech, ook bij ons in ons natuurlijke bestaan, dat ons hart zo verkleefd is aan de wereld en dat ons hart zo onbekeerd is. Dat is het allerergste. Blijf niet staan alleen bij wat uiterlijke verbeteringen, hoe nodig dat zou zijn. In vele levens, in mijn leven. Maar laten we de bron en de wortel van het kwaad, de wortel van de wereldsgezindheid, de wortel van het vluchten voor God, de wortel van de wettische levenshouding en de wortel van de wereldse gezindheid niet vergeten. Mijn boze hart. En als ik dan Rut 1, het eerste gedeelte, lees, dan heb ik vanavond genoeg. Genoeg aan Elimelech, aan Mahlon en aan Chiljoneh. Genoeg aan mijn buurman. Genoeg aan die man die het zo makkelijk neemt. Genoeg hier aan mezelf. Heren, hoe moet het? Met mij en met mijn gezin. O God, ik heb niet geweest wat ik had moeten zijn. Ik heb mijn gezin niet voorgeleefd zoals dat had moeten gebeuren. Ik heb voor u niet geleefd zoals ik had moeten leven. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Hebt u dat beleden? Dies ben ik, Heere, uw gramschap te honger en erger. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Bent u zo voor God gevallen? O, laat dat de roepstem zijn uit het waarschuwende voorbeeld van het vertrek van Elimelech. Opdat u voor uzelf en voor uw kinderen een arme smekeling voor God wordt. Die niets meer overhoudt om zich op te beroemen. Die alles verliest. Maar die God mag overhouden. Al moet u dan zitten, Elimelech, in Bethlehem Juda, waar de honger heerst. Valt niet mee, echt niet. Maar u mag God overhouden. Dan is het toch goed. En al moet u dan zitten. Midden in de strijd. Midden in de verlatenheid. Maar u mag God overhouden. En een smekend leven kennen dat uitgaat naar hem. Dan is het toch goed. Want God zal alle die met verbroken harten en verslagen geest niet meer van hem weg kunnen vluchten. Hem niet meer kunnen ontlopen. Maar niet aflaten. Hun hart en hand op te heffen naar omhoog. Die zal God zeker bezoeken. En hij zal ze brood geven. En niet alleen maar brood. Hij zal ze genade geven. En dan kan het zelfs gebeuren. Dat hij niet slechts genade geeft aan u alleen. Dan geeft hij het ook in uw gezin. Net als die moeder. Begin van deze eeuw. Godvrezende moeder. Die er leven lang gesmeekt heeft. Of God op haar 6 kinderen wou neerzien. En op het gebed, niet om het gebed. Maar op het gebed. En jaloers gemaakt door de godvruchtige levenswandel. Zijn ze alle boven. Alle 6. Want God werkt. Ook in de geslachten. Ook in de gezinnen. Dat we het niet vergeten. En dat dit woord een prikkel en nagel mag zijn om niet de weg van Elimelech te gaan. Maar om te roepen, Heer, zie op mij, op mijn kinderen, in gunst van boven en wees gij me genadig. God zal horen en geven. Meer dan gevraagd. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Eeuwige en drieënige majesteit. Gij zijt de God. Die de ongerechtigheden. Van ons allen ziet. En die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Heere, als wij dan naar binnen blikken. Als mensenkind voor u. Als vader, als ambtsdrager, wie kan bestaan? Maar geef, Heere, aan ons allen zoals we hier onder dit woord gezeten hebben vanavond, dat de roepstem van de prediking en de roepstemmen in ons leven niet onopgemerkt voorbij mogen gaan. Maar dat er een worstelend leven mag komen onder die roepstem. Opdat we onszelf niet voort mogen leven en onze kinderen niet voor mogen leven. Naar de afgrond. Maar opdat er een roepen mag zijn om genade die bij u te vinden is. Die je in Christus Jezus geven wil. Genade. Zelfs voor de grootste zondaar. Zelfs voor de zwartste. En voor de bevlektste. Heere, geef dat het woord geheiligd mag worden. Het is in alle gebrek gesproken, maar wilt u uw woord zegenen en het zondige wegnemen wat er was in spreken en luisteren. En wilt u het op ons hart binden, ook deze week. Zodat we er niet meer mee voort kunnen leven op onze eigen manier. Zodat we niet meer onze eigen beslissingen kunnen nemen. Maar dat het een harte zaak wordt. Heere, hoe moet het nu verder? Wat wilt gij? Geef me kracht. Genade. Wilt u dat schenken aan de vaders? Ook als ze op zee zijn. Of elders hun werk hebben. Wilt u dat geven aan de moeders? Op wie de zware last van het gezin vaak rust. Wilt u het geven aan de kinderen? Wilt u het schenken aan de ambtsdragers? Om Jezus wil. Amen. Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Uw harten tot God gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren, die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.